Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 89, het eerste en het zevende vers. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we het laatste vers van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God. En de schriftlezing is deze avond 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 12 is onze schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 90, het 9e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom, richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen wordt. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder de welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakte, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij wel behagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal stilstaan bij een van de versen uit het slot van dit hoofdstuk, namelijk Hebreeën 12 vers 28. Hebreeën 12 vers 28, waar het woord van God en de tekst voor vanavond luidt: daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk Gode mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij zijn voor de tweede maal op deze dag samengekomen in uw huis. De avond begint te dalen en wij zijn samen om opnieuw te luisteren naar het geklank van uw heilig woord. Het is ook een uur van nabetrachting en dankzegging op het gevierde heilig avondmaal. En wat wij vanmorgen niet konden missen, kan ons vanavond ook niet onthouden worden, wil deze dienst een gezegende dienst zijn. En dat is uw goddelijke tegenwoordigheid en uw genadige zegen. En daarom smeken wij aan het begin van deze avonddienst: och Heere, geef ook in dit uur uw zegeningen en geef op deze dag uw heil. En dan weet u, Heere, dat wij vanmorgen het avondmaal mochten bedienen en mochten vieren. U weet wat er gesproken is, zowel vanaf de kansel als ook aan de tafels. Maar u weet ook hoe wij in de kerk zaten, of misschien wel niet in de kerk waren. U weet hoe wij moesten blijven zitten toen vanmorgen de nodiging kwam. U weet hoe wij aangingen. Al deze dingen leggen we voor u neer. En we smeken, Heere, wil u geven dat wanneer er in ons heel persoonlijke leven dingen niet recht liggen voor u, de levende God, of u ons wilt onderwijzen, of u ons wilt ontdekken aan onszelf, aan de breuk en aan de schuld die er ligt in ons leven, en of u ons wilt leiden op de weg van de bekering, de weg die naar Sion leidt. Heere, wanneer wij u kennen mogen, en om welke reden dan ook, deze morgen geen vrijmoedigheid hadden om avondmaal te vieren, we smeken wil u de duisternissen opklaren en de knopen en de raadsels in ons levensboek zelf oplossen. Want gij zijt het toch alleen die de knopen kunt ontbinden die er in ons innerlijk leven kunnen zijn. Wanneer we vanmorgen avondmaal mochten vieren, misschien met veel strijd en onder allerlei innerlijke vragen, ook dan hebben wij uw onderwijs nodig, Heere. Het zij vermanend en bestraffend, het zij opbeurend en vertroostend, o wilt u het ons in dit ogenblik niet onthouden. En wanneer wij aan mochten gaan en verbroken werden en onderwijs mochten ontvangen, of als zondaren zoals we zijn in onszelf, weer opnieuw iets mochten zien van de middelaarschoonheid van hem wiens bloed betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Heere, wil u het zelf bevestigen en doe ons ook in deze dingen leven en er vrede in vinden. Wil u zo alles wat niet was naar uw wil genadig wegnemen en ons van de zonde en kwade wegen of verkeerde wegen of eigengerechtigde wegen verlossen. En wil u ons brengen op de levende, de verse weg, door u gebaand. En wanneer we daarop mogen vertoeven, daarop mogen gaan door genade, schraag gij dan op dat spoor onze wankelende schreden. En wil u vanavond vanuit het woord, wat in deze nabetrachtingsdienst centraal mag staan, ons onderwijzen vanuit de vastheid van uw werk, om bij die genade te blijven en in eerbied en godsvrucht u te dienen. Heere, wil u dat zelf bewerken door uw genade. We dragen de gemeente aan u op. We smeken u of u met ons allen wilt zijn. En dan denken we vanavond heel bijzonder aan allen die op welke wijze dan ook een moeilijke weg moeten inslaan en moeten gaan. Heren, we denken aan hen die in rouw zijn. We willen de familie van den Berg aan u opdragen die deze week met rouw in aanraking kwam toen de vader van zuster van den Berg in Oudorp overleed en deze week al begraven werd. Heere, wil u in die familiekring waar toch nog onverwacht verdriet intrede deed, zelf de troost schenken die alleen bij u te vinden is. En laat het zo mogen zijn dat we in rouw en verdriet het bij u alleen mogen zoeken. Zegen ook deze roepstemmen. Wees ook met allen onder ons die ziek zijn of rond wie gezondheid grote of kleinere zorgen zijn. U weet, Heere, wat er allemaal is ook in het midden van de gemeente, zeker ook deze laatste weken en maanden. O God, gebruik het nog tot verheerlijking van uw naam, maar wil ook in allerlei lichamelijke klachten nog meekomen, dat we het mogen overgeven, dat we achter u aan mogen komen, maar wil ook genezing geven, indien het in uw goddelijke raad kan bestaan. We dragen bijzonder onze broeder Wiegel aan u op, die de laatste weken vele onderzoeken heeft ondergaan en deze week een uitslag ontving die voor hem, voor zijn kinderen en voor allen die rondom hem staan, heel moeilijk te verwerken is. Heere, u zijn alle dingen bekend. Mogen wij hem ook hier openlijk in de dienst van deze avond aan u toevertrouwen. Want uw handen zijn de beste handen. Wil u hem gedenken, ook nu deze week wellicht behandelingen zullen gaan beginnen. Wil u geven, Heere, dat daar nog wat baat bij gevonden mag worden. U bent toch ook machtig om deze dingen te gebruiken, want van u zijn alle dingen. Heere, wil hem ook genade geven om het alles te dragen en kracht om het te dragen. Maar vooral, hoe uw weg ook gaan mag, wees u hem nabij en de kinderen en alle familieleden. En wil u geven dat wij allen hem en de andere zieken voortdurend mogen dragen in de gebeden. Dan wilt u toch wonderen doen. Niet omdat wij het verdienen of zo bidden kunnen, want dat kunnen we niet. Maar u wilt toch op het noodgeschrei grote wonderen doen, omdat het uw eigen woord is. Heere, zie dan naar uw woord en wil u vrij machtig en genadig wonderen doen. Ontferm u over hem. We bidden u ook voor zuster Verbiest Sprong, die zwakker wordt en rondom wie toch meerdere zorgen zijn. Heere, zou het zo mogen zijn dat ook zij nog wat aan mag sterken en dat er nog een wending ten goede mag komen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Ondersteun haar en wees haar nabij. En vooral smeken we voor haar en voor allen die met haar verbonden zich weten. Wil u met uw genade nabij zijn en door alle vragen en strijd heen tot haar hart spreken. We dragen ook onze bejaarde broeder vroeg in de wei aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, hij is zwak door allerlei kwalen, ook door zijn hoge leeftijd. Ach, wil u hem nabij zijn en verlichting schenken, maar vooral wil u met uw goddelijke gunst hem omringen en wil u geven dat hij het blijvend ervaren mag, dat gij in Christus Jezus van hem afweet. Ontferm u over hem en over zijn vrouw, ook in deze omstandigheden. We zeggen u naam dank dat zuster Born, die deze week plotseling weer in het ziekenhuis werd opgenomen, voor de zondag weer thuis mocht komen. Ook rond haar zijn zorgen. Heere, wil u in deze lange en moeilijke weg haar bijstaan, haar sterken en bovenal die genade die alleen bij u te vinden is, ook in rijke mate aan haar schenken. We zeggen u naam dank dat ook zuster Verbiest Post terug mocht keren na de operatie. Alles is zo voorspoedig gegaan. Ze mag weer in de goede ree zijn. Uw naam zij daarvoor erkend. En we vragen of u ook verder met haar wilt zijn, haar wilt gedenken en vooral ook die vrede wilt schenken die alleen rust kan geven aan het hart. Heere, wees u haar genadig. Uw naam willen we ook erkennen dat zuster Van der Kooi deze week terug mocht komen uit het ziekenhuis waar ze een pacemaker ontving. Heere, ook bij haar is alles voorspoedig gegaan. We zeggen uw naam daarvoor dank en vragen of u nieuwe krachten wilt geven en of u ook verder haar lijden wilt en bovenal bij het klimmen van de jaren met uw gunst die meer sterkt dan alles wat dit leven te bieden heeft, haar wilt bezoeken. Heere, er zijn meer dingen die genoemd zouden kunnen worden. Meer ziekte, meer zorg, meer dingen die soms in stilte worden doorworsteld. U weet het alles. Wil u bij allen zijn die op welke wijze dan ook tobben of worstelen met hun gezondheid, die een weg moeten gaan die met moeite omringd is. Heere, laat die dingen van moeite en verdriet uit mogen drijven tot u. En wil u geven dat het waar mag worden in het leven. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. En u weet hoe onmogelijk dat is, Heere, en hoe weinig bereid we zijn, ja helemaal niet bereid, om het in uw hand te leggen. Maar wil u ons dat leren, door genade die ons doet bukken, door genade die het bij u mag zoeken en tot u de toevlucht leert nemen. Heere wil zijn met ons allen. Ook met ons wanneer we geen bijzondere moeite of ziekte of zwarigheden kennen. Wanneer we enkel en alleen eigenlijk in ons leven zegeningen ontdekken. O God, geef dat we er niet mee in zelfverzekerdheid en vanzelfsprekendheden mogen groeien. Maar dat het ons klein mag maken. En dat wij ermee in verbrokenheid onder u terecht mogen komen. Wil zo onder ons wonen en werken, Heere, met uw genade. Denk ook aan de kerken waar wij deel van uitmaken en plaats in mogen hebben. O God, wil u geven dat onze kerken door u gezegend mogen worden. Allereerst in de gemeenten die op deze dag zijn samengekomen en misschien voor een deel op deze dag ook samenkomen. Heere, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen en dat de bazuin geen flauw of onzeker geluid mag doen horen. We smeken u, Heere, denk bijzonder aan het werk wat op onze theologische universiteit mag gebeuren. Deze week zullen de admissie-examens zoals gebruikelijk weer worden gehouden. En we dragen vooral het werk wat daar gebeurt aan u op. Wil u de curatoren en hoogleraren gedenken bij het afnemen van de examens. Heere, geef dat de dingen die van eeuwigheidsbelang zijn, daar de boventoon mogen hebben. En wil u geven dat zij de wijsheid van u mogen ontvangen, om zo te horen en zo te beslissen, zoals het is en zoals het moet, naar uw heilige wil. Heere, wil u ook al die broeders die zich aangemeld hebben en zich aan het admissie-examen hopen te onderwerpen gedenken. U kent ze allen. U weet wat in hun hart leeft en welke gronden er liggen om deze stap te doen. Heere, wil u geven dat er blijdschap mag zijn en dat het ook zo mag zijn dat zichtbaar wordt daarin dat u nog bemoeienissen met ons en met de kerken wilt hebben. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinigen, al te weinigen. Heere, stoot u er nog uit en wil daartoe ook deze dagen van examen gebruiken. Sterk de broeders die zich daaraan onderwerpen. Geef hen ootmoed en vrijmoedigheid en een oog op u om zo examen te mogen doen. Dan zal het gaan. Heere, ge hebt het immers zelf beloofd. Wil u zo aan alle kerkelijke arbeid denken. Wees met deze wereld in nood, met gebieden die verscheurd worden door honger of door overstromingen of door oorlogsgeweld. Laat, Heere, in deze wereld uw koninkrijk mogen komen en ontferm u over ons allen. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar we bidden het uit enkel genade. In de vergeving van onze zonden en schulden om Jezus wil. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 102, de versen 14, 15 en 16. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 22 het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen. Voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Dat is Psalm 22, het 15e vers aan het einde van de prediking. Het is een oude waarheid, gemeente, die zelfs bij de oude heidenvolken leefde, dat deze wereld vol is van verandering en van onbestendigheid. Al bij de oudste wijsgeren van wie wij iets weten, komt u tegen de gedachte dat alles in dit leven voortdurend in beweging is. En dat niets hier stand kan houden. Dat weten we dus niet alleen uit de Bijbel. Dat hebben ook mensen ontdekt die zorgvuldig gekeken hebben naar dit leven en naar de zin van het leven, zonder dat ze van de Bijbel wisten. Maar het opmerkelijke is dat er altijd een hele sterke drang geweest is in allerlei oude beschavingen om te midden van alles wat verandert en wat bezwijkt te zoeken naar vastigheid. Te zoeken naar iets wat meer is dan het kortstondige van dit leven. Iets wat groter is dan al die veranderingen die zich voor kunnen doen en af kunnen tekenen in dit korte leven van ons mensen tussen wieg en graf. Misschien vergis ik me. Maar dat zoeken naar vastigheid lijkt in grote delen van onze samenleving minder te worden. Door allerlei invloeden die ik vanavond niet voor u zal gaan tekenen, lijkt het alsof de mens van de 20e eeuw zich neergelegd heeft bij het feit dat dit leven nu eenmaal veranderlijk is en dat de veranderingen zich steeds meer en steeds sneller opvolgen en dat nu ja, het leven is kort. We zullen proberen daar zoveel mogelijk inhoud aan te geven, maar het zoeken naar vastigheid die boven dit leven uitgaat en meer is dan dit vlietende leven zelf, lijkt in het algemeen gezegd minder te worden. Vandaar ook dat de mens van vandaag in het algemeen gezegd veel minder gericht is op de eeuwigheid. En veel meer staart op het hier en nu. Dit leven staat vooraan. Maar de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat hoe belangrijk dit leven ook is, in vele opzichten. Dat het toch niet het voornaamste is. En dat het wel degelijk de moeite waard is om in de vergankelijkheid en veranderlijkheid van dit leven te zoeken naar iets wat onbewegelijk is. Wat eeuwigheidswaarde heeft. De Schrift plaatst ons en onze kinderen vanavond trouwens telkens weer voor de eeuwigheid. En vanavond gaat het dan heel bijzonder over dat onveranderlijke en onbewegelijke koninkrijk wat God aan de zijnen schenkt. En we willen daar vanavond een ogenblik bij stilstaan. Het thema van de prediking is het onbewegelijke koninkrijk. In de eerste plaats letten we op het geschenk van God, want we lezen daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. In de tweede plaats letten we op de roeping van God. Laat ons de genade vasthouden. En in de derde plaats het dienen van God. Opdat of door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Een onbewegelijk koninkrijk, dat is het thema. Ten eerste, een geschenk van God. De roeping van God en het dienen van God. We hebben het vanmorgen even aangestipt, maar door die hele brief aan de Hebreeën en zeker ook door dit hoofdstuk heen loopt dan die tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe. En dan gaat het over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. We hopen straks nog te zien, Oud en Nieuw Testament kun je nooit scheiden. Kun je ook niet tegenover elkaar stellen alsof het elkaars tegenpolen zouden zijn, zo niet. Maar er is wel degelijk een onderscheid tussen Oud en Nieuw Testament. En op allerlei manieren laat de apostel in deze brief aan de Hebreeën zien dat de nieuwtestamentische openbaring in Christus Jezus beter is en hoger is en groter is dan alle openbaringen van God in het Oude Testament. U weet wellicht dat midden in die brief aan de Hebreeën het er heel lang over gaat hoe dat de priesterlijke dienst en het priesterlijke offer van de Heere Jezus Christus al die oudtestamentische offers van stieren en bokken ver te boven gaat. En zo grijpt de apostel in deze brief allerlei dingen aan om te laten zien de uitnemendheid, de verhevenheid van het Nieuwe boven het Oude Testament. En hier in dit hoofdstuk krijgt die tegenstelling, dat onderscheid, dan een bijzonder accent wanneer hij spreekt over de tegenstelling of het onderscheid tussen de berg Sinaï en de berg Sion. We hebben het samen gelezen dat die gelovigen uit de Hebreeën opgeroepen worden om te volharden bij het geloof, want ze liepen gevaar om af te dwalen en te verachteren in de genade. En als klemmend argument daarvoor werd gebruikt, we zijn immers niet meer gekomen tot de berg Sinaï met al het onweer en de bliksemen, met de vrees en met het beven. Maar we zijn als nieuwtestamentische kerk des Heren, zo zegt de apostel, gekomen tot de berg Sion. En als hij de berg Sion tekent, dan heeft hij het maar niet over die berg in Jeruzalem, die kale, onvruchtbare rots waarop de tempel gebouwd is. Maar dan heeft hij het over het hemelse Jeruzalem. Want hij spreekt over duizenden engelen en over de geesten en over Jezus Christus die in dat hemelse heiligdom, in dat hemelse Sion is binnengegaan. En dan moet u goed vasthouden, want dat is van betekenis, dat hier dus door de apostel de kerk des Heren, het volk van God hier op aarde, nauw verbonden wordt met het hemelse Sion. Nee, hier op aarde is de kerk, ook de kerk van de Hebreeën, ook de kerk vandaag, de strijdende kerk. Hier op aarde zijn Gods kinderen mensen die moeten zeggen dat ze nog vele zonden en vele tekorten omdragen. Hier op aarde moeten zij belijden, wij kennen ten dele. Maar wat ze mogen kennen door genade, dat is al iets van dat wat straks ten volle tot openbaring zal komen. Mag ik het zo eens zeggen vanavond, ze dragen al iets van de heerlijkheid van Sion in hun hart. Iets van de heerlijkheid van dat hemelse Jeruzalem. Oh, ik weet, dat kunnen ze zelf lang niet altijd bekijken. Maar de apostel wil dat hier duidelijk maken. Wat straks voor Gods kinderen volle werkelijkheid zal worden. In het hemelse Sion. Daar zijn nu al de eerste beginselen van gelegd wanneer een zondaar tot bekering komt. Gij zijt gekomen in beginsel tot die berg. Kijk, en als het dan gaat over die twee bergen, dan wordt in het slot van dat hoofdstuk nog een accent eraan toegevoegd. Want dan werkt de apostel nog een ogenblik uit die gedachte van die berg Sinaï niet? Die berg Sinaï, daar daalde de Heere op neer, onder machtige tekenen van zijn heiligheidsopenbaring. En toen werd de aarde bewogen. Dat leest u in het boek Exodus, dat toen de Heere in de gloed van zijn majesteit, met het geschal van de bazuin en met het onweer in een donkere wolk op de top van de Sinaï neerkwam, toen beefde de aarde voor de majesteit van God. En dat werkt de apostel nog weer enigszins uit. Hij zegt wel dat beven van de aarde toen, dat herinnert ons eraan dat die aarde steeds beeft. Dat is een kreunende aarde, een geschonden aarde, een aardschok hier, een aardbeving daar. Maar dat eerste beven van die aarde toen bij de berg Sinaï, dat zal nog een keer terugkomen. En dan zullen niet alleen de aardkorst beven zoals bij de wetgeving, maar dan zullen de hemel en de aarde bewogen worden. En u begrijpt het al, zo komt de apostel van dat beven van de aarde bij de berg Sinaï op de grote dag, de dag aller dagen, waarin God in Christus Jezus komen zal op de wolken van de hemel en de aarde brandende zal vergaan en de hemelen als een gordijn zullen worden weggeveegd. Alles bezwijkt, alles verandert. Kijk, en daar hebt u een thema wat die oude wijsgeren al aansloegen en wat in de Bijbel ook telkens weer terugkomt. We hebben zojuist gezongen uit die overbekende 102e psalm, waar ook dat element van het vergankelijke, van de aarde en de hemel die zullen vergaan, aan ons gepredikt wordt in dichterlijke taal. En het is goed dat we te midden van de wenteling van de tijden daar vanavond een moment bij stilstaan. Laten we het niet vergeten, jonge mensen, kinderen en ouderen, dat deze wereld voorbij gaat. Laten we het niet vergeten dat wij op deze wereld geen blijvende stad hebben. Dat hoe vast onze koninkrijken en koninkrijkjes ook lijken te staan. Hoe sterk wij als we jong zijn ook denken dat we zijn wanneer het bloed door onze aderen jaagt en de toekomst ons toelacht. Dit alles is een vergankelijk koninkrijk. Nooit vergeten, jongen of meisje in de kerk. Hoe je levenspad ook gaan zal, waar je ook in de toekomst terecht zult komen. Dat deze wereld eens zal veranderen, eens zal vergaan. En daar zit de stille gedachte in opgesloten dat wie nu voor zijn leven het alleen van deze aarde verwacht en zijn huis, het huis van zijn toekomst, alleen op deze aarde bouwt, die zal vreselijk eigenlijk niet met deze vergankelijke aarde vergaan. Hoeveel geld je ook mag verdienen hier op aarde, wat voor klinkende namen of titels je ook kunt verwerven, dit alles zal vergaan. Je zegt misschien dat is een sombere boodschap. Ik bedoel het niet zozeer als een sombere boodschap, maar als een boodschap die in alle helderheid en klaarheid ons in de schriften gepredikt wordt. Dit alles gaat voorbij. Want die boodschap van de vergankelijkheid en van het bewegelijke van deze aarde en van de elementen die vergaan zullen, staat niet op zichzelf. Nee, te midden daarvan, van die nadruk op de vergankelijkheid, wordt dan gezegd, ja, het enige wat op deze wereld niet vergankelijk is, dat is het onbewegelijke koninkrijk dat degenen die door een waar geloof Christus mogen kennen, hebben ontvangen. U hoort het als met trillende stem de apostel die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft zeggen. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Dat is het dus waar hij nu op terecht komt. Na al die schetsen en die tekeningen van de vergankelijkheid zegt hij. Maar wie nu door genade een kind des Heren is, een ware gelovige is, die heeft een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Ik zeg het verkeerd. Die ontvangt een onbewegelijk koninkrijk. En dat is van belang. Dat het er staat in de tegenwoordige tijd. Want het is namelijk zo dat het ontvangen van dat koninkrijk, dat is iets wat in het verleden gebeurd is bij die gelovige Hebreeën. Wat ze in het heden nodig hebben en in de toekomst. Het is niet genoeg als God hun eenmaal een onvergankelijk koninkrijk geeft. Nee, ze moeten het steeds weer ontvangen. De genade moet steeds weer vernieuwd worden. De genadige zorg van de Heere is steeds weer nodig. Ze kunnen bij het geschonkene van vroeger niet leven. Net als het oude volk van Israël in de woestijn van het manna van gisteren niet kon leven, want daar zaten de wormen in. Zo moest het manna iedere dag weer opnieuw gegeven worden. Ze moesten het manna iedere dag ontvangen. Nou, zo geldt het nog voor de kerk van het Nieuwe Testament. Van het gegevene van gisteren en van eergisteren konden ze niet leven. Dat wat gegeven werd in de eerste bekering, dat wordt vernieuwd. Ze ontvangen het en zullen het ontvangen. Een onbewegelijk koninkrijk, wat is dat? Ja, dat is voor ons misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar laat ik proberen het vanavond wat eenvoudig te zeggen. Kijk, u weet dat in het evangelie door de Heere Jezus Christus telkens gezegd werd tegen de discipelen en ook wel tegen de scharen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen is gekomen. En als we dat allemaal overdenken, zoals het evangelie dat zegt, dan wordt duidelijk dat de Heere Jezus ermee bedoelt dat met hem in zijn komst het koninkrijk gekomen is. De oude kerkvader Origenes heeft al gezegd, het was een man met vreemde opvattingen, maar hij heeft ook nog wel een paar ware dingen gezegd. Hij zegt, eigenlijk is Jezus Christus zelf het koninkrijk. Hij heeft daar een prachtige uitdrukking voor gesmeed in het Grieks, autobasileia. Zelf het koninkrijk betekent dat letterlijk. Jezus Christus is koning en koninkrijk. En als we die oude gedachte vasthouden, dat met Jezus Christus het koninkrijk gekomen is, dat in Jezus Christus de koning gekomen is, dan gaan we iets duidelijker zien wat hier bedoeld wordt. Toen Jezus Christus kwam, de beloofde Messias, toen is de koning gekomen. En met de koning is het koninkrijk gekomen. En wat behoort nu bij een koninkrijk? Wel, een goed koning is een vader voor zijn volk. Vaak hebben koningen zich als vader van het volk, als vader des vaderlands aangekondigd. Zij noemden zich ook zo. En daarmee bedoelden ze dat zij als een vader zorgden voor al hun onderdanen. Nou, soms zorgden ze niet zo best voor hun onderdanen, want er zijn genoeg koningen geweest in de wereldgeschiedenis die de naam koning niet eens waard waren, laat staan de naam vader des vaderlands. Maar als het goed was, dan zorgde zo'n koning voor al zijn onderdanen. En wat nu in beperkte mate geldt voor een aartsvorst, dat geldt zeker voor de koning der koningen en de Heere der Heren, Jezus Christus. Dat koninkrijk wat Christus heeft aangebracht en dat met Christus gekomen is, dat is vol van genade en vol van waarheid. Want als hij verschijnt, deelt hij koninklijke gaven en koninklijke genadegeschenken uit. Want wanneer hij komt, ontvangen de blinden het liefelijke licht, worden kreupelen weer opgericht en wordt aan armen het evangelie verkondigd. Zo hoort Johannes de Doper als hij in de gevangenis zit. Zo'n koning is de Heere Jezus. Van zijn koninkrijk en van zijn koninklijke gaven heeft de dichter van de 72ste psalm al gezongen. Geef, Heere, de koning uw rechten en aans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Die koning is het, die zijn koninkrijk heeft laten zien en geopenbaard toen hij hier op aarde kwam. En over dat koninkrijk van deze koning spreekt de apostel hier. En hij noemt het een onbewegelijk koninkrijk. Daar moeten we dan ook nog even een streepje onder zetten. Want dat betekent dat terwijl alle koninkrijken van deze wereld vergankelijke koninkrijken zijn. Denk maar aan de torenbouwers van Babel. Nou, die zijn bezig geweest om een monument voor hun eigen ik op te richten. Een toren die tot aan de hemel zou reiken. De toren van Babel is er niet meer. Denk maar aan die vorsten van Babel, aan Nebukadnezar en zijn nakomelingen. Nebukadnezar is er niet meer. Vorsten en rijken in deze wereld vallen onder de wet van deze wereld. Ze vergaan. Het is opgaan, blinken en verzinken. Maar terwijl alles in deze wereld, inclusief de rijken van deze wereld, vergaat, wordt van het koninkrijk van Gods grote zoon gezegd, van deze koning die de ellendigen regeert en die armen het evangelie verkondigt. Zijn koninkrijk is een onbewegelijk koninkrijk. Dat wil zeggen, al stort de hele wereld in, of persoonlijker gezegd, al stort mijn hele wereld in, al wankelt mijn leven op zijn grondvesten, er is in Christus Jezus een koninkrijk wat bestaan blijft dwars door alle wankelende en krakende fundamenten van de tijd en van de wereld heen. Een onbewegelijk koninkrijk. Kijk, en dat koninkrijk, daarvan zegt de apostel, dat kun je ontvangen. Dat hoef je niet te veroveren. Daar hoef je geen veldslagen voor te leveren tegen allerlei troonpretendenten en mededingers, zoals zo vaak gebeurd is in het verleden. Maar dat koninkrijk is alleen maar te ontvangen. En wat is ontvangen? Ontvangen, dat doet iemand die met lege handen, met bevlekte handen komt. Ontvangen, dat doet een bedelaar. Die nu steeds die koninklijke gaven van genade, van de verkondiging van het evangelie aan armen, van de opening van de blinde ogen en het rechtmaken van de kreupele voeten van die grote koning nodig heeft. Gemeente, de les is duidelijk. Zijn wij zulke armen? Zijn wij zulke geestelijke bedelaars over wie de Heere Jezus Christus het heeft in de grondwet van zijn koninkrijk? Wat die grondwet is, dat weet u toch? Dat is de bergrede. Dat is de grondwet van het onbewegelijke koninkrijk der hemelen. En hoe begint die grondwet? Die begint met: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het onbewegelijk koninkrijk. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kijk, en daar worden nou die onderdanen die dat geestelijk en eeuwig koninkrijk ontvangen getekend. Daar wordt gezegd wat dat voor mensen zijn. Mag u erbij behoren? Beslissende is het eerst. Zalig zijn de armen van geest, U weet dat toch? Dat zijn mensen die geestelijk arm geworden zijn. Letterlijk staat er in het Grieks een woord wat betekent geestelijke bedelaars zijn. En een bedelaar die heeft niets. Een bedelaar moet om iets te ontvangen telkens zijn hand ophouden. En meestal in het Oude Oosten moest hij ook nog harder bij schreeuwen om de aandacht op zich te vestigen. Want er zat meestal een heel rijtje van die armzalige stakkers aan de kant van de weg naast elkaar. Gedenk de blinden, heb medelijden met de armen. Vernederend, zegt u, inderdaad. Dat was toen vernederend. En gelukkig dat zulke toestanden in onze samenleving wel min of meer tot het verleden behoren. Al wordt er in stilte misschien nog genoeg armoede geleden. Maar dat, nee, dat kennen we zo niet meer. Maar geestelijk heeft het een hele diepe zin. Deze zin. Dat de Heere nu aan armen uit gena het onbewegelijke koninkrijk wil geven. Dat wil zeggen dat hij al de schatten en gaven die hij als koning voor zijn kerk verworven heeft, wil uitdelen. Zijn we al zulke armen, zulke bedelaars geworden? O, wanneer we daar niet zijn, wanneer we eigenlijk nog leven voor eigen rekening, wanneer we eigenlijk alleen nog maar onze huizen bouwen en onze levens inrichten op het beperkte platte vlak van dit leven, vergeet het toch niet. Ons leven gaat voorbij. Want het is een aangrijpende gedachte, gemeente, dat wanneer God ons het leven zou sparen, ik bedoel deze wereld nog in het bestaan zou houden, laten we zeggen 70 jaar. En wat is 70 jaar? Maar een kort poosje. Het lijkt lang, maar het is een zucht die voorbij gaat. Over 70 jaar, wie van ons zullen er nog leven? Alleen de allerjongste kinderen misschien. Maar alle teenagers. Alle volwassenen. Alle mensen van mijn leeftijd en ouder. Ze zullen er niet meer zijn. Want ons leven gaat voorbij. Een bewegelijk koninkrijk. Een vergankelijk koninkrijk. O, hoe dringend nodig is het om die onvergankelijke schatten van het onbewegelijke koninkrijk te zoeken. Het kan nog in dit heden van de genade. De Heere klopt nog op de deur van ons hart. En hij zegt nog, al waren uw zonden als scharlaken. Dat is, al waren ze inktzwart, zo zouden wij misschien zeggen. Ik zal ze wit maken. Al waren ze als een loden last, ik zal ze van u afnemen. Onbewegelijk koninkrijk, eeuwige genade, bij hem te vinden. En vandaar dat ieder die iets van die genade kent, opgeroepen wordt, niet slechts om die genade te ontvangen, maar ook, zo lezen we verder in de tekst, om die genade vast te houden. Nou is er over dat stukje van de tekst heel wat te doen. Als u verklaringen thuis zou hebben en zou ze openslaan, dan ziet u dat er op zijn minst 3 vertalingen zijn. En in 1 vertaling, 1 verklaring moet ik zeggen, las ik dat eigenlijk onze oude Statenvertaling het helemaal verkeerd heeft. Er zou eigenlijk staan, wees dankbaar voor de genade, zou je dan misschien toe moeten voegen, door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Wees dankbaar om God te dienen. Dat zou er zo ongeveer staan. Dat kan. Maar naar mijn bescheiden mening betekent de tekst nog 2 andere dingen. En betekent het allereerst wat onze oude Statenbijbel heeft. Laat ons de genade vasthouden. Je kan ook vertalen met laat ons de genade hebben. Dan is het heel erg letterlijk vertaald. En laat ons dankbaar zijn. Nou, laten we die 3 woorden zo even op ons laten inwerken. Laat ons de genade hebben. Of zoals Spurgeon in een van zijn preken zegt, laten we zoeken naar de genade. Dat allereerst. Laten we de genade hebben. Laten we zoeken naar de genade. Laat het ons om genade te doen zijn. Dat bedoelt de apostel allereerst. Is het ons om genade te doen? We kunnen dat zo makkelijk zeggen. Het gaat in de kerk, het gaat in de Bijbel om zonde en genade. En we zeggen het misschien ook nog wel met een zekere ernst. Ja, om genade te vinden, daar komt het toch op aan. Maar is het drijvende in ons leven geworden, Heere, genade heb ik nodig. Want zonder genade zal ik u niet kunnen ontmoeten. Zonder genade zal mijn leven niet veranderen. Zonder genade zal ik niet kunnen geloven. Zonder genade zal ik niet in uw wegen kunnen wandelen. Zonder genade zal ik geen avondmaal kunnen houden. Heb genade. Laat het ons te doen zijn om de genade. Is het dat, gemeente, voor het eerst en ook opnieuw? En dan begrijpt u wel heel in het bijzonder voor degene die die genade mogen kennen. Lezen we het zoals onze Statenbijbel het heeft. Laat ons de genade vasthouden. Want als je eenmaal genade ontvangen hebt, dan betekent dat niet dat je kunt gaan rusten op wat je gekregen hebt. Zeker als God je uit de duisternis bracht tot zijn wonderbaar licht, dat geeft een vrede en een rust in je leven die eigenlijk nooit meer uit te wissen is. Maar je voelt wel dat wanneer het leven verder gaat, dat je daar toch niet op rusten kunt, niet op belevenissen en bevindingen. Want wanneer het geloof weer verzwakt en de liefde verkilt, wanneer de kracht weer is uit wat God in het verleden gaf, dan heb je weer opnieuw genade nodig. Laat het ons om de genade te doen zijn. En vooral voor de kinderen van God, laat ons de genade vasthouden. Want we hebben het steeds nodig om bij die genade te blijven, om bij de Heere, de Koning van de genade te blijven. Ja, zegt iemand, dat eerste wat u zei, dat kan ik nog begrijpen. Laat ons de genade zoeken, laat het ons om de genade te doen zijn. Dat kan ik plaatsen, maar laat ons de genade vasthouden. Dominee, wij houden toch niks vast? En misschien iemand die veel van de Heere geleerd heeft, zegt het uit zijn of haar eigen ondervinding. Ik leer steeds meer dat ik niets vast kan houden. Ja, dat is wel waar, gemeente. Maar laten we dan toch niet tussen haakjes zetten wat hier staat. Laat ons de genade vasthouden. Als aansporing en opdracht van God staat dat in de schrift en niet alleen hier. Laat ons de genade vasthouden. Maar dan tegelijkertijd, wie met dat woord, met die vermaning van Gods wegen ernst maakt, komt er inderdaad achter wat u als tegenwerpingen naar voren brengt. Ik kan het niet vasthouden. Als het van mij afhangt, ben ik het zo weer kwijt. Verzondig ik het zo weer. Zo is het. Maar toch staat er, laten wij de genade vasthouden. Waarom? Wel omdat wij het nodig hebben, gemeente, zeker ook nadat de Heere in ons leven gekomen is, om door vermaningen onderwezen te worden. En denk er goed om dat u het onderwijs van de Heere, wat in uw leven komen mag door de prediking en door het lezen van de schriften en door het lezen van goede lectuur, niet veracht. Want het is door onderwijs dat de Heere zijn kerk wil leiden en zijn kerk wil oefenen. En dan is het zo dat wij moeten leren dat God van ons vraagt en aanspoort, houdt de genade vast. En hij ons ook laat zien wanneer we daarnaar zoeken en daarnaar staan, dat we dat zelf niet kunnen. Opdat we met onze onmogelijkheden en met onze lege handen steeds weer gaan naar hem die een onbewegelijk koninkrijk heeft. En zeggen, Heere, nou zegt u in uw woord, houd de genade vast, maar ik heb het niet en ik kan het niet. En dan komt Gods kind, zelfs de meest geoefende die vanavond hier in de kerk zit, weer als een arme bedelaar, naast die man of die vrouw, die zichzelf nergens bij durft te scharen, maar die toch oprecht om God verlegen is. Want Gods kinderen blijven bedelaars. Luther zei, of liever gezegd, hij schreef het, en het zijn zijn laatste woorden die bekend zijn in de avond voor zijn sterven. Wir sind Bettler, hoc ferum est. In het oude Duits en in het Latijn, zoals Luther wel vaker deed. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. En hier gaat het om. Om nu als een bedelaar, met al je zonden en met al je schulden, met al dat dwalen van je eigen hart, het toch blijvend bij de Heere te zoeken en van de Heere te verwachten. Laat ons de genade vasthouden. Dat kan alleen in de weg van het gebed, in de weg van het bedelen, in de weg van het doorleefde woord uit het evangelie. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar kijk, dan is het ook zo'n wonder dat de Heere er zelf voor instaat. Dat die allen wie het nu van hem verwachten en bij hem zoeken en om hem oprecht verlegen zijn, niet zal verstoten. En dat hij hen bij die genade bewaart. Zoals onze Dordtse leerregels het zo aangrijpend laten zien in het laatste hoofdstuk. De volharding der heiligen. Hoe volharden die heiligen nu? Doen ze dat in eigen kracht? Wel nee. Ze volharden omdat ze bewaard worden door de handen van hem die het onbewegelijke koninkrijk heeft. En vandaar dat het levenslied van Gods kerk toch is: de Heere zal het voor mij volenden. Hij houdt het vast. Zijn koninkrijk is onbewegelijk. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, en waar het nu om genade te doen is. En wanneer Gods kinderen die genade bedelend en smekend zoeken vast te houden, daar groeit ook de bloem van de dankbaarheid. En dat kan die uitdrukking ook betekenen, om dankbaar te zijn en zo God welbehagelijk mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Ja, dat hoort erbij. God schenkt de koninklijke gave van zijn genade. Hij vermaant om bij die genade te blijven en dat we die genade zouden zoeken. En hij verwacht ook, zo zegt de apostel hier met ernst en klem, opdat wij God zouden dienen. Hoe dan? Ja, heilig zouden dienen. Laten we dat meteen maar zeggen. Want dat is een van die draden die door dit hoofdstuk heen loopt. Zijt heilig, want ik ben heilig. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. God vraagt van zijn kinderen dat ze heilig zouden wandelen en hem heilig zouden dienen. Laten we dat in onze tijd maar niet vergeten. Vooral omdat het begrip heiligheid natuurlijk helemaal door de modder van de moderne gedachtenwereld bespat is. Daar heeft de reformatie een klein beetje aan bijgedragen. Of moet ik zeggen, de reactie van de reformatie tegenover Rome. Want Rome had zijn heiligen, die hebben ze nog. En de reformatie heeft terecht gezegd, nou zo is niemand heilig zoals Rome dat beweert. We zijn allemaal zondaren. En de reformatie heeft daar tegenover gesteld. Maar wie nu door genade Christus leert kennen, gaat wandelen in heiligmaking. Maar kijk, dat laatste stukje is door de loop van de tijden vaak vergeten. En omdat die reformatie zo tegen die heiligheidsdrang van Rome geprotesteerd heeft, nou dat is op een bepaalde manier toch nog wel een beetje doorgedrongen in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. En vandaar dat wij in de maatschappij tegenwoordig zeggen heiligheid. Ach, dat is een woord wat helemaal niet meer begrepen wordt. En we leven in een tijd waarin het tegenovergestelde van de heiligheid, de grofste onheiligheid, visitekaartjes krijgt opgeprikt en aanbevelingen krijgt uitgedeeld. Maar God vraagt van zijn kerk heiligheid. En dan niet de Roomse heiligheid. Om het door eigen werken te presteren. Maar door bij de genade te blijven. En door die genade geoefend te worden, zodat we gaan wandelen in de wegen van de Heer. Onze tekst noemt dat het dienen van de Heer. En dan staan daar een aantal woorden. De tijd ontbreekt me vanavond om elk woord het volle pond te geven wat het verdient. Maar we kunnen ook de dingen wel enigszins samenvatten. Er staat namelijk: God dienen op een wijze die hem wel behagelijk is. Laten we dat niet vergeten. Dat echt dienen van God altijd allereerst een dienen is met de vraag: Heere, wat is u wel behagelijk? Romeinen 12 zegt in het begin: opdat wij zouden beproeven wat de goede en de volmaakte en de welbehagelijke wil van God is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat wordt toch de vraag in de bekering en in het geestelijke leven. Toen Saul van Tarse neergeslagen werd op weg naar Damascus en hij een onbekende Christus ontmoette en die Christus door zijn geest in zijn hart ging werken. Toen was een van zijn eerste vragen: Heere, wat behaagt u? Welbehagelijk zijn. Wat wilt gij dat ik doen zal? En laten we het maar heel eerlijk zeggen, gemeente, als mensen zo hoog spreken soms over geestelijke dingen en altijd met één maar de mond vol hebben over dat ze wandelen in de vrijheid, dan vraag ik me in alle ernst en in alle liefde af of ze dit Bijbelse gegeven ooit hebben verstaan. Heere, leer mij wat u welbehagelijk is. Dat behoort bij het leven van een kind van de Heere. En mag ik u die avondmaal vierde vanmorgen erna vragen: is dat het wat uw leven stempelt? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, wat behaagt u? Ja, dat is een bede die wel eens tegen vlees en bloed in kan gaan, hoor. In dit hoofdstuk lezen we ook, en het is tot nog toe in de preken over dit hoofdstuk eigenlijk maar aangestipt, dat de Heere, wanneer hij mensen leidt in zijn wegen, hij ze ook kastijden kan. Daar wordt in het begin van het hoofdstuk een aantal indringende dingen en aangrijpende dingen over gezegd. Dat de Heere soms slaat, dat de Heere soms bestraft, net zoals een vader een kind bestraft. Maar dan zegt de apostel ook heel nadrukkelijk: wanneer dat nooit gebeurt, hij zegt, dan is het niet goed in uw leven, want dat betekent dat u geen kind bent. Maar wanneer je echt door de Heere gekastijd wordt, dan zegt de schrift dat de Heere alleen maar kinderen kastijdt. Maar weet nou een kind van God dat altijd? Kun je het er altijd voor houden? Ach, vaak kan iemand die de Heere vreest het zelf allemaal niet bekijken. Wie ben ik? Maar als dan ook nog de slaande hand van de Heere komt en dingen anders gaan in uw leven dan u zelf dacht, uw weg langs bochten gaat die u zelf niet kunt overzien en die u eigenlijk ook niet wilt overzien. De Heere leidt soms langs zulke krommingen en bochten, door de uiterlijke omstandigheden, door slagen in uw leven, of ook door geestelijke strijd. Kijk, en als je het dan niet bekijken kunt, dan zegt de psalmdichter, en dat was een man die God vreesde, Heere, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet, niet uit toorn is. En dan is er genade en licht van boven nodig om voor God te buigen en om te gaan zien dat het niet uit toorn is, maar dat het kastijdende liefde is. En weet u hoe Gods kinderen dat gaan zien? Wanneer ze veel mogen vragen wat hier in de tekst staat. Heere, leer mij u te dienen op een u welbehagelijke wijze. Wat behaagt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Heere, al moet dan de weg door het donker en door de strijd heen. Al gaat het dan langs wegen die ik niet gezocht heb en langs paden die ik niet gekend heb, zegt de profeet Jesaja. Als het maar een weg mag zijn die u behaagt. En vergeet het niet, gemeente, hoe moeilijk ook de weg van God soms zijn kan. En die weg kan door afgronden en duisternissen gaan. Die ene koning van dat onbewegelijke koninkrijk is een volk in de duistere oorden en de duistere wegen en de duistere paden voorgegaan. En wat was zijn levenslied? Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij deed wat God behaagde. En nou achter hem aan mag een arme zondaar, een kind van de Heere, God dienen op een hem wel behagelijke wijze. Met eerbied en godvruchtigheid. Eerbied en godsvrucht of eerbied en godsvrezen. Woorden die wel verschillend zijn, maar die toch heel dicht bij elkaar liggen. En vandaar dat we ze maar samen nemen vanavond. Wat is eerbied? Eerbied is ontzag. Maar vooral wanneer we eerbied en godsvrucht, godsvrezen samen nemen, dan wordt duidelijk dat het maar niet een slaafse eerbied is. Een eerbied voor iemand voor wie je bang bent. Zoals vroeger bij die oude tirannen en despoten. De mensen eerbiedig bogen diep in het stof, want ze wisten één knip van de vinger. En ik word onthoofd. Dat was een eerbied gedrenkt in angst. Zo wil de Heere niet met eerbied gediend worden. Met een eerbied die diep buigt in ontzag voor de majesteit van God. Maar tegelijkertijd ook een kinderlijke eerbied in een kinderlijke vreze des Heren. Maar laten we dan toch die aspecten van vreze en eerbied nog even onderstrepen. Dat doet de schrijver van de brief aan de Hebreeën namelijk ook. Als zij juist aan deze woorden toevoegt, want onze God is een verterend vuur. Hoe kan dat nou? Als hij zo indringend en teer vermaand, eerbiedig en kinderlijk God te vrezen, dan als motief, onze God is een verterend vuur, toch weer angst aanjagen? Geen angst, maar wel de klemmende ernst waarom Gods kerk de Heere dient te vrezen. Want God is een verterend vuur tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarmee wijst de schrijver terug naar die aangrijpende woorden over de berg Sinaï, weet u wel. Het was een berg met gloed en vuur en vrees. En nu zijn we wel gekomen, zo zegt hij, tot de gelovigen, tot die berg van Sion. Maar dat betekent nog niet dat God veranderd is. Ook de God van het Nieuwe Testament die in Christus genadig is, is de majesteitelijke God van de Sinaï. en die God wil geëerd worden in eerbied en in diep ontzag. Jonge mensen, ouderen, vergeet dat niet. Dat het Nieuwe Testament hier op deze plaats, en er zijn ook nog andere plaatsen, duidelijk maakt dat er geen verschil is tussen de God van het Oude en van het Nieuwe Testament, wat soms vandaag in evangelische kringen beweerd wordt. Het is diezelfde God, de ene God. Dan zou er volgens sommigen vandaag zo'n geweldig verschil zijn tussen de God die zich openbaart in het Oude en in het Nieuwe Testament. Zo ligt het niet. In het Nieuwe Testament wordt de liefde Gods in Christus krachtiger benadrukt misschien dan in het Oude. Maar het Nieuwe Testament benadrukt minstens zo sterk ook de majesteitelijke eigenschappen van God. En dat is ook een aanwijzing en een drangrede, zegt de brief, om God eerbiedig te vrezen. Maar dat is niet alleen de reden waarom het hier staat. Besef, mensenkind, dat God hoog is en geducht. Dat hij de God van de wet en van de Sinaï blijft. Ook al is hij de vader van de Heere Jezus Christus. Maar hier wordt ook bedoeld, kijk, en dat is nu tot troost voor de levende kerk, dat die God nu bij alle die zijn naam ootmoedig vrezen en die iets mogen kennen van dat heilgeheim van het bedekkende en verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus, dat hij al hun zonden wegbrandt. Want onze God, zegt de apostel, onze God is een verterend vuur die van zijn volk geen zonde kan en wil zien. Hij bedekt ze in het bloed van Christus en hij brandt ze uit door de geest van de uitbranding. En daarom als iemand die de Heere vreest worstelt met zijn inwonende zonden en dat hij de Heere niet dient zoals het zou moeten en dat er zo weinig zichtbaar is van die godsvrucht. Zou u niet vragen of de Heere door zijn woord en geest die zonde weg zou willen nemen en uitbranden? Want dat hoort erbij, gemeente, dat de zonde gedood wordt, uitgebrand wordt in het leven van Gods kinderen. Want alleen zo, zegt onze catechismus, zullen ze in de weg van de bekering kunnen leven. Als die zonde gedood wordt en als de zonde gehaat en gevloden wordt. Alleen zo zullen ze de Heere wel behagelijk kunnen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En is die God het niet waard om gediend te worden? Ook al gaat het door de strijd heen soms. Want hij geeft met de strijd, zegt de schrift, de overwinning. Want, nog eenmaal, we keren terug naar het begin van de tekst. Hij geeft een onbeweeglijk koninkrijk. Dat betekent dat wanneer hij zijn genade heeft verheerlijkt, begint te verheerlijken, staat hij voor zijn eigen werk in. En zal hij ervoor zorgen dat er mensen zullen zijn, ouderen, jongeren, ook het komende geslacht, die hem in eerbied en vrezen zullen dienen. En dat zal de Heere eens worden aangeschreven. Want hij was het die die onbewegelijke en onvergankelijke genade gaf. In Christus Jezus. Amen.
Amen.
Laten we samen eindigen met dankzegging. Heere, wij komen aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze dag voor uw heilig aangezicht. We zeggen u naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Voor alle kracht, voor alle woorden en voor de ondersteuning die u in uw grote goedheid hebt gegeven. Heere, we hebben maar iets gezegd op deze dag van de dingen die bepreekt werden vanmorgen en ook vanmiddag elders en vanavond. Wil u het zegenen? Want het is toch door uw kracht, het is toch het geschenk van die koninklijke gave. O, wil u het doen? Wil u ook onze dank aanvaarden voor alles wat u schonk? Ga nu met ons. Zegen ons deze week. Ieder in zijn of haar omstandigheden. Zegen al ons werk. Van een ieder van ons persoonlijk. Zegen de jongelui en de kinderen die vakantie hebben of vakantie krijgen. Amen. Slotzang is Psalm 72, vers 3. Gaat heen in vrede, dragend de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.